Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om vanmorgen weer in Sliedrecht te zijn en u te ontmoeten en samen stil te staan bij het woord van de Heere God. Het mag elke keer weer een vreugde zijn om het woord te openen en te bedenken de dingen die boven zijn, hè? Die dingen die hebben eeuwigheidswaarde, leert de Bijbel. Ik ga met u vanmorgen beginnen in Genesis 12. We gaan een kleine wandeling maken door de Bijbel. Ik heb afgelopen week in mijn stille tijd, 's morgens, een wandeling gemaakt met Abraham. En het is altijd wel mooi als je een bepaalde persoon, een figuur uit de Bijbel opzoekt. En je volgt dan zo een beetje zijn of haar leven. Dan mag je daar hele mooie dingen in ontdekken. Maar ook toepassingen voor jezelf. Nou, zo is er ook over Abraham heel wat te zeggen. Daar zou je wel een week Bijbelstudie over kunnen houden, denk ik. We gaan vanmorgen een klein wandelingetje maken. Ik begin even in Genesis 12, want daar begint eigenlijk een beetje die geschiedenis. Er staat vers 1, de Heere nu zeide tot Abram, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Nou, dit gedeelte dat bepaalt ons bij de roeping van Abraham. Hè? Abraham die geroepen werd uit Ur der Chaldeeën, waar de Heere God dan Abraham roept en waaruit ook dat verbondsvolk ontstaat. Als we dan een paar bladzijden verder gaan, in Genesis 15, dan staat daar, hierna kwam het woord des Heeren tot Abraham in een gezicht. Vrees niet, Abraham, ik ben uw schild. Uw loon zal zeer groot zijn. En Abraham zeide, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damaskener Eliezer zijn. En Abraham zeide, zie, mij hebt gij geen nakroost gegeven, en nu moet een onderhorige mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heeren kwam tot hem, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Als je daar zo over nadenkt, over die paar versen, dan is dat niet niks. Hè? Als je op zo'n hoge leeftijd zo'n boodschap krijgt. Ik denk dat ik zelfs heel raar op zou kijken als ik zo'n boodschap zou krijgen vandaag. En ik ben nog lang niet zo oud als Abraham. Hè? Het zou wat mij betreft naar de mens gesproken nog wel kunnen. Voor mijn vrouw wordt het wat moeilijker, denk ik. Ja, want na een bepaalde leeftijd dan stopt dat bij een vrouw, hè. Maar goed, hier hebben we te maken met nog oudere mensen. Hè? En dan word je dat zomaar even verteld, dat je toch nog nakomelingen zult krijgen. Dus ik kan me eigenlijk best wel een beetje voorstellen dat als Abraham zo'n boodschap krijgt, dat hij gedacht heeft, nou ja, God, u zegt dat wel en dat zal ook wel, maar dan zal ik daar toch maar een slavin voor gaan gebruiken. Ik zeg het een beetje plat, zo bedoel ik het niet. Nou goed, slavinnen had hij. En hij zal gedacht hebben, nou ja, dan vervul ik wel op die manier het woord van de Heere God. Alleen dat was niet Gods bedoeling. Nee. Nee, God belooft hem heel duidelijk een lijfelijke zoon. Naar de mens gesproken, een onmogelijkheid. Maar ja, wij weten dat wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Dat zie je heel vaak in de Bijbel. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik kan bijvoorbeeld niet over water lopen. Nee. Op het moment dat ik dat probeer, dan zak ik naar beneden. Maar in de Bijbel kon het wel. Want Petrus, die liep zomaar over het water. Ik heb op dit moment, ik geloof nog 45 gasten bij mij in het Vierhouten Bos voor een Bijbelstudieweekend. Ja, ik denk niet dat onze kok die mensen vanmiddag door middel van een paar broodjes en een paar visjes allemaal te eten kan geven. Zou wel leuk zijn voor mij trouwens, als dat zou kunnen. Hè? Ja. Maar bij de Heere God kan dat wel. En dat is het mooie, dat ontdek je steeds weer in de Bijbel. Dat er bij God dingen mogelijk zijn, ja, waar wij met ons verstand niet bij kunnen. In ieder geval dingen die ik niet kan begrijpen. En dat hoeft ook niet. Want God vraagt alleen maar geloof. Dat is het enige wat God van ons vraagt. Ook al staat het dan misschien haaks op de wetenschap. Weet u, als de Bijbel het zegt, dan is het gewoon zo. Ja. Als de Bijbel zegt dat Jona is opgeslokt door een grote vis, dan kan dat een ongelooflijk verhaal zijn. Maar als de Bijbel het zegt, dan is het zo. Ja. Zo werkt dat nou eenmaal bij God. En dan vind ik het zo mooi uit het leven van Abraham, dat de Heere God dan ook tegen hem zegt, dat hij dus een lijfelijke zoon zal ontvangen. En dan staat daar in vers 6, en ik heb dat onderstreept deze week, dan staat daar, en hij geloofde in de Heere, en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Mooi is dat, hè? God zegt iets tot Abraham. En hij heeft daar best wel een beetje moeite mee. Maar uiteindelijk staat er dan toch, hij geloofde de Heere. En de Heere rekende het hem toe als gerechtigheid. Ja. Abraham die ontving iets zomaar om niet, wat hij misschien niet eens verdiend had. Maar het werd hem toegerekend. Het werd hem geschonken. En ik geloof zelfs dat je zou mogen zeggen, dat hem dat geschonken werd, al op grond van het offer van de Heer Jezus Christus. Natuurlijk, dat offer moest nog gebracht worden. Maar dat geloof van Abraham, dat behoud van Abraham, is eveneens gebaseerd op het offer van Christus. Het verschil is alleen dat, ja, wij staan erachter en hij stond ervoor. Maar hij had er wel deel aan, omdat hij een gelovige was. Hij geloofde God en dat geloof werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dat ontving hij zomaar om niet. Niet omdat hij goede werken deed of zo, nee. Hij geloofde simpelweg wat God zei. Hij vertrouwde op God. Want dat is in wezen hetzelfde, hè? Geloven en vertrouwen. En weet u, toen ik daar zo over nadacht van de week, toen dacht ik van ja, dat is voor ons ook zo. Hè? Dat is voor ons net zo. Van nature hebben ook wij geen enkel recht ten opzichte van de dingen van God. Het enige recht dat je als mens hebt, nou ja, is wat Paulus zegt in Romeinen 3 vers 23. We hebben allemaal gezondigd en daarom missen wij de heerlijkheid van God. Maar gelukkig staat er dan direct achter, maar worden om niet gerechtvaardigd. Dat zijn ook twee van die woordjes die je zou moeten onderstrepen in je Bijbel. Om niet. Voor niks dus. Voor niks. Dat wordt je zomaar geschonken. En dat betekent heel concreet dat u en ik als gelovigen, ja, dat wij mogen gaan staan in de rechten die God ons verleent. En dat is wat de Bijbel noemt gerechtvaardigd worden. Nogmaals, van nature hebben we dat niet verdiend. En staan wij onder het oordeel, maar God heeft dat oordeel gelegd op de schouders van de Heer Jezus. En hij is in onze plaats ten onder gegaan. En nu mogen wij dat kleed der gerechtigheid van Christus ontvangen. En daarom hebben u en ik deel aan alles wat God ons in zijn genade in Christus geschonken heeft. Aan alles. Ja. En dat zijn hele fundamentele waarheden. Dat wij deel hebben aan alles wat God ons in Christus geschonken heeft. Weet u, daar hoef je ook niet aan te twijfelen. Dus dat betekent ook heel concreet dat je nooit hoeft te twijfelen aan je behoud. Aan het feit of je wel een kind van God bent. We hebben net gezongen, hè? Abba, Vader, u behoor ik toe. Ja, u en ik. Wij mogen ons het eigendom weten van hem. En vervolgens ook dat niets en niemand ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Ja. Nou ja, dat betekent heel concreet voor mij, en ik hoop ook voor u, dat ik voor de volle 100% zeker weet dat ik in de hemel kom. Sterker nog, ik ben daar al. Ja, ik sta hier nog wel met mijn voeten in Sliedrecht, dat weet ik wel. Maar qua positie ben ik nu al door het geloof met Christus gezet in het hemelse, leert de Bijbel. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Ja. En ik voel dat niet elke dag. En dat ervaar ik misschien ook niet zo elke dag. Maar ik weet wel dat het zo is. Nou, ik moet u zeggen, ik ben een hele nuchtere Drent, maar dat geeft me wel een prettig gevoel. En ik leef niet uit het gevoel, want ik leef uit het geloof. Maar dat geeft me wel een prettig gevoel, dat ik zo mag leven. Dat ik mag staan in die zekerheid. Dat die gerechtigheid waar Abraham, of Abram is het hier nog, hè, deel aan heeft, dat ik daar ook deel aan heb. En dat u dat ook mag weten. De apostel Paulus zegt in 1 Korinthe 1 vers 30, hè, dat Christus Jezus is voor ons geworden rechtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing. Nou ja, dat betekent heel concreet dat als ik dus naar u kijk, dat ik mag weten dat u allemaal gerechtvaardigd, als u de Heer kent, hè. Dat is de voorwaarde. Als u Christus aanvaard heeft, als uw persoonlijke verlosser en zaligmaker. Heel concreet, hoef u niet aan mij te vertellen, maar heeft u die keuze gemaakt? Is daar inderdaad een moment geweest in uw leven misschien? En nogmaals, voor de een is dat een dag, een uur en een datum. Voor de ander is dat een proces geweest. Hè? Maar dat je weet van ja, ik weet dat ik kind van God ben. Ik weet dat ik behouden ben. Ik weet dat ik in hem geborgen ben. Dat is belangrijk. Ik kom het toch best nog wel vaak tegen, ook bij ons, als mensen zo bij ons in het hotel verblijven en een weekje vakantie hebben en zo. Dat er een heleboel mensen zijn, gelovigen, die hun hele leven naar de kerk, naar de gemeente zijn geweest, maar ze hebben geen zekerheid. Ik denk, wat verdrietig is dat eigenlijk. Dat je week in, week uit in de kerk hebt gezeten, onder het woord hebt gezeten. En als je dan, of een geliefde van hen overlijdt, dat ze niet zeker weten dat ze behouden zijn. Dat maak ik echt heel vaak mee. Ik hoop het maar. Ja. Weet u het zeker? Op grond van het woord. Hè? Maar ook van elkaar. Hè? Was dat ook belangrijk als man en vrouw, of vriend, vriendin, of in welke relatie je ook mag staan, of als alleenstaande naar andere mensen om je heen, dat je van elkaar weet dat de ander geborgen is in Christus. Ik heb wel eens begrafenissen moeten leiden, en dan was je van tevoren bij de nabestaanden, en dan had je een gesprek, en dan was daar geen zekerheid of de overledene wel bij de Heer was, denk ik. Wat een armoe is dat. Hè? Terwijl het zo rijk kan zijn. Ik weet nog, maar zeg ik wel eens vaker, dat mijn schoonmoeder was 46 toen ze overleed. Veel te jong natuurlijk, naar de mens gesproken. Mijn eigen vader was 56, ook erg jong. En dat is ook best wel gek als je nou zelf, ik ben inmiddels die leeftijd wel gepasseerd van 56 hoor. Maar als je dan zelf die leeftijd krijgt, dan denk je, tjoe, wat was dat best wel jong hè. Ja, ik voel me nog jong. Ik zeg niet dat ik er jong uitzie. Een beetje grijs haar van al die gasten die bij ons in huis komen natuurlijk. Hè. Maar ik weet, mijn schoonvader, die kist van, we hebben toen die dienst zelf gedaan als kinderen, was heel bijzonder. En die stond zo daarvoor in die kerk en toen zei ze, ik wil toch nog een woordje zeggen. En toen zei hij, wat hier naast mij staat, dat is niet meer mijn vrouw. Hij zei, dat wil zeggen, dat is nog de aardse tent waarin ik haar gekend heb en met haar geleefd heb. Maar ik weet dat zij bij de Heer is. Ja. En naar aanleiding van dat getuigenis wat hij toen gaf, is er na die dienst nog een vriendin van mijn schoonmoeder tot geloof gekomen. Heel, heel mooi was dat. Echt een getuigenisdienst. Ja. Daarom, weet u van elkaar dat je behouden bent. Want kijk, er valt een lege plek. En dat kan ik me nog niet realiseren. Gelukkig nog niet. Hè. Maar wat een verschil, dat als die lege plek daar valt, dat je in ieder geval weet dat de God van de Bijbel een God is van levenden. En dat degene die dan in Christus ontslapen is, inderdaad bij de Heer is. Ja. Nu is dat al een geestelijke waarheid voor ons, immers Colossenzen 3, hè, dat ons leven is verborgen met Christus in God. Dat mag je nu al weten. Maar dat degene die de aardse tent verlaat, dat die op hetzelfde moment bij de Heer is. Ja, dat mag dan toch een geweldige troost. En dat zei een zuster vanmorgen nog tegen mij. Ja, ze zei, ik vind het niet altijd makkelijk. Maar ik weet wel dat hij bij de Heer is. Ja. En dat geeft je dan toch troost dwars door je tranen heen. En door het gemis en het verdriet wat je hebt. Wel, Abraham wist zich gerechtvaardigd door het geloof. En hij was daardoor behouden. En dat mag ook voor ons een zekerheid zijn. Christus is onze rechtvaardigmaking, onze heiligmaking en onze verlossing. Wij zijn al verlost en ons verwacht nog de verlossing van dit lichaam. En je weet vanuit de Bijbel dat we een gebouw bij God hebben in de hemelen. We gaan even een paar bladzijden verder. Nou, één bladzijde in mijn Bijbel althans. Genesis 17. Genesis 17. Dan staat daar vers 1. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abraham en zeide tot hem: Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Ik zal mijn verbond tussen mij en u stellen en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht en God sprak tot hem: Wat mij aangaat, zie, mijn verbond is met u en gij zult de vader van een menigte volken worden en gij zult niet meer Abraham genoemd worden, maar uw naam zal Abraham genoemd worden. Omdat ik u tot een vader van de menigte van volken gesteld heb, ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen, enzovoort, enzovoort. Dat is zo mooi als je dat dan zo leest, hè? Althans, dat verging mij dan zo de afgelopen week. Als ik dan lees dat daar staat, ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Toen viel het mij opnieuw op dat er staat, ik zal. Met andere woorden, dat de Heere het zal doen. De Heere zal het doen. Ik denk dat dat ook voor ons een geweldige les is. Het valt mij wel eens op, en ik bedoel het helemaal niet vervelend of zo, maar je hoort nog wel eens in prediking dat gelovigen aan het werk worden gezet. Hè? Van je moet zus en je moet zo en dat moet je voor de Heer doen en dat vraagt de Heer allemaal van je. En dan worden ze eigenlijk een beetje zelf aan het werk gezet. Als ik in de Bijbel lees, dan valt het me steeds weer op, en dat is ook bij Abraham zo, dat de Heere zegt, als het gaat om vrucht dragen, hè, ik zal u uitermate vruchtbaar maken. De Heere God zegt niet van, nou Abraham, jongen, nou ben jij gerechtvaardigd, en ga nou maar eens aan het werk, en ga nou maar eens vruchtbaar worden of zo. Nee, het is een werk van God. God zegt, ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Het is zijn vrucht. En dat is met ons precies zo. Weet u, ik heb het voorrecht, ik ervaar het toch als een voorrecht, dat ik al een kleine, bijna 40 jaar denk ik, dat gaat een beetje naartoe, al in het christelijk werk mag zitten. En als ik terugdenk, al die jaren, ook zeker als ik zie de tijd van Vierhouten, denk ik, wat is er niet enorm veel gebeurd? Wat zijn er niet een geweldige dingen gebeurd? Hè? Maar ik kan nooit zeggen, dat is mijn werk. Of van, nou, dat heb ik gedaan, of zo. Ik kan het wel zeggen, maar dat zal alleen maar arrogant zijn en hoogmoedig, want zo is het helemaal niet. Nee. Weet u, dat is puur genade van God, dat God mij ooit een keer in mijn kraag gegrepen heeft toen ik in Friesland een bakkerij wilde beginnen, want daar was ik toen mee bezig. En ik kwam toen tot geloof, heeft mijn leven veranderd, ben aan de studie gegaan, uiteindelijk in allerlei werk terechtgekomen. Nu al dan zo'n 30 jaar directeur van het Vierhouten Bos, vroeger de toevlucht in Ouderwater. Maar daar is niks van mij bij. Dat is een werk wat God in en door mij heeft mogen doen. Met alle lek en gebrek en met vallen en met opstaan en met worstelen en ploeteren. Want ook in mijn leven is het niet altijd halleluja en prijs de Heer. We hebben ook zo onze sores, onze strijd, onze zorg. Maar was het geweldig dat toen ik mocht gaan zien, en dat is genade, dat geldt voor u net zo, dat God je rechtvaardigt. En er staat ook in dit gedeelte nog van vers 17, wandel voor mijn aangezicht. Dat als je dan gaat wandelen voor het aangezicht van God, dat God dan ook vrucht zal laten dragen in het leven van zijn kinderen. Dat is ook wat Paulus leert natuurlijk in de Efezebrief, hè. Dat wij in Christus Jezus geschapen zijn tot goede werken. Want er staat erbij, die Hij tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Het is altijd Gods werk. Wat hier ook gebeurt in deze gemeente, als het gaat om geestelijke vrucht, als het gaat om zegen, dat is niet dankzij de broeders die je leiding geven of zo, of lang dankzij de broeders en zusters van deze. Nee, dat is een werk van God. En was het mooi dat, ja, dat de Heer God u en mij wil gebruiken op die plek waar u geplaatst bent. Nou, dat is voor mij in Vierhouten. Voor een ander broeder is dat omdat hij soms in de bomen hangt. Hè? Fred, heeft hij bij mij ook wel eens gedaan. Tjongejonge. Maar God plaatst je ergens. En daar waar God je plaatst, daar mag je God dienen. Ja. En zo kom ik mensen op mijn weg tegen en zo komt onze broeder Fred ook mensen op zijn weg tegen. Of is het Freek?
Frank.
Nou ja, goed. Staat wel in de buurt, hè? Maar als ik zeg, er hangt iemand in de boom, dan weet u allemaal wie ik bedoel. Toch? Ja. Ja. Maar dan, zo werkt dat gewoon, hè? God wil je gebruiken daar waar je bent geplaatst. En hier staat dan dat de Heer zegt, ik zal u uitermate vruchtbaar maken. En dat is denk ik ook het mooie van het leven met de Heer God. En zo ervaar ik dat ook, zo beleef ik dat ook. Ik moet u zeggen dat het christenleven vind ik wel een relaxed leventje. Ja, ik moet soms best hard aan de bak hoor. En ik maak heel wat uren soms door de week. Maar ik bedoel meer in geestelijk opzicht, hè? Dat je namelijk mag weten dat God een werk in je is begonnen. Nou ja, en het enige wat mij dan voor mij overblijft is dat ik mag zeggen wat ook hier staat in de Bijbel met Abraham. En dat hij zegt, wandel nou maar voor mijn aangezicht. Zo simpel is eigenlijk het leven als gelovige. Dat meen ik oprecht. Dat is niet zo moeilijk allemaal. Nee, wandel nou maar gewoon voor het aangezicht van de Heere. En hoe doe je dat? Nou ja, door te leven in gemeenschap met de Heere. En als je leeft in gemeenschap met de Heere, dan leer je de Heere God ook steeds beter kennen. En dan ga je ook verstaan vanuit zijn woord wat God van u en mij vraagt. En dan is dat ook een werking van Gods geest in u, in mij, dat hij ons laat zien, maar het ook bewerkt om te doen wat hij van ons vraagt. En dan heb je het verlangen, ja, om de Heere te behagen, om hem groot te maken, om hem te dienen. Dat komt voort uit een stukje gemeenschapsleven, hè? Dat is in een huwelijk ook zo, denk ik, als het goed is. Wij zijn 33 jaar getrouwd, geloof ik. Ja. 33 jaar getrouwd dit jaar. En in die 33 jaar wandel ik met mijn vrouw. En als ik met mijn vrouw wandel, dan heb ik ook gemeenschap met mijn vrouw. Hè? Dan communiceren wij met elkaar. En in al die jaren hebben wij elkaar steeds beter leren kennen. En als het goed is, heb ik maar één verlangen en dat is om mijn vrouw te behagen, om mijn vrouw lief te hebben, om te zorgen dat mijn vrouw zich happy voelt. Daarvoor ben ik met haar getrouwd. Om te zorgen dat zij lekker in de vel zit, zeg maar. En omgekeerd hoort het ook zo te werken. En als dat je intentie is, nou ja, dan is dat communicatie met elkaar. Dan deel je dingen met elkaar. En door dingen met elkaar te delen, weet ik een beetje, nou ja, hoe zij in elkaar steekt en omgekeerd. En omdat ik haar steeds beter leer kennen, ja, weet ik ook wat ik moet doen om inderdaad haar te behagen. Ja, dat is niet dwangmatig of zo. Nee, dat is een proces dat ontstaat, dat gegroeid zo. Omdat je leeft vanuit gemeenschap met elkaar. Ja. Dat is ook het mooie van een relatie. Maar er moet wel communicatie zijn natuurlijk. Hè. Ik kom ook heel wat echtparen tegen, ook wel bij ons in huis. Dat denk ik van nou, die praat ook weinig, denk ik. Ja, want dan ervaar je toch onbegrip of er irritatie over en weer. Omdat ze niet geleerd hebben om te communiceren met elkaar. Dat is belangrijk in een huwelijk, hè. Heb ik ook moeten leren, hoor. Vraag mijn vrouw maar. Ja, ze is er niet bij vandaag, maar kom maar een keer in de vierhouten dan. En dan vraag ze maar eens. Maar dat is waar, dat is moeilijk soms. Hè? Zeker voor kerels, zeggen ze dan. Hè? Ja, kijk, ik zie allemaal van die vrouwen die knikken. Ja. Ja, we hebben nu momenteel ook een huwelijks bijbelstudieweekend bij ons in huis. Nou ja, dan blijkt dat ook, hè, dat het soms heel moeilijk is voor mannen om te communiceren met elkaar, met de vrouw. Om hun gevoelens te uiten. Ja. Dat is zo belangrijk in relaties. Hè. Want als je dat doet, ja, dan is er harmonie. En dan draagt dat ook vrucht in je relatie. Hè. Dat is met de Heer zo, maar dat is ook in je huwelijk zo. Ook met jongelui, hè. Ik heb dat vast al eens vaker verteld hier. En het boekje is nog altijd te krijgen. Maar als je nou hier zit en je hebt verkering, hè? Of je bent verliefd of verloofd. Moet je eens bijbelstudie gaan doen samen. Ja. Zitten hier verliefd, stelletjes die verkering hebben of niet? Kun je rustig vooruitkomen, of weet de ander het nog niet? Ja. Ja. Nou ja, goed. Stel nou dat ze hier zitten, hè? En er zullen vast wel een paar bij zitten, denk ik. Ze zijn natuurlijk bang als ze nu de hand opsteken dat ik hun concrete vragen ga stellen. Hè? Dat ga ik niet doen, hoor. Nou, ik wil wel een vraag stellen. Als je nou verkering hebt, je hebt je relatie, maar dat geldt ook voor je huwelijk, hè? Bid je wel eens met elkaar? Ook in je verkeringstijd. Dat is lastig, hoor, dat weet ik. Dat weet ik. Wij hebben 3 kinderen. De derde en de laatste gaat dit jaar trouwen. 2 zijn er al getrouwd. Ik heb met de jongens ook altijd over gehad. Mijn dochter gaat dan nu trouwen dit jaar. Gelukkig heeft zij ook een christenjongen. Een leuke kerel. En ik weet ook dat ze samen dat ze bidden. Heb ik ze ook op geattendeerd. Ze zeggen, joh, als je nou verliefd wordt in je lopen, probeer nou ook die vrijmoedigheid op te brengen om samen te gaan bidden. Dat heb ik met mij, wat toen mijn meisje was en nu mijn vrouw. Als wij in het weekend bij elkaar waren en ik ging weg, dan gingen we eerst samen lezen en gaan we bidden. Misschien was het voor mij wat gemakkelijker, want ik studeerde in die tijd en mijn vrouw ook. Met de Bijbel waren we bezig, dus dat zou misschien een bepaalde voorsprong hebben gehad. Dat zou misschien best wel kunnen, maar was het belangrijk om dat te doen? Als jongelui, als je nou een vriendje krijgt, of niet de eerste avond, hè? Dan knappen ze misschien wel af. Hè? Maar dat je na verloop van tijd toch samen daar een weg in kunt zoeken om samen te gaan bidden. En mijn vrouw en ik, wij hebben toen een bijbelstudieboekje gedaan van de Navigators. Dat bestaat nog altijd. De studentenvereniging. Mijn dochter was er ook bij in Groningen. Daar heeft ze ook haar vriend ontmoet trouwens. Dus een christelijke studentenvereniging is ook wat waard, hè. Maar die gaven toen en nog altijd een boekje uit, 2 worden 1. Nou, misschien zitten hier wel ouders die kinderen hebben die verliefd zijn of zo. Hè. Ga nou eens op internet en bestel nou dat boekje is 2 worden 1. En geef dat eens aan je zoon, aan je dochter. Heel praktisch. Over een relatie hebben met elkaar, op allerlei gebied. Ook op seksueel gebied. Ja. Dat kan een geweldig hulpmiddel zijn in je relatie. Waardoor je nog meer naar elkaar toe groeit. Want bedenk wel, huwelijk is een werkwoord, hè? Dat is een werkwoord. Daar moet je voor knokken. Dat gaat lang niet altijd vanzelf. En als je geestelijk één bent, Ja, dan heb je heel veel voor. Dat heb ik ook mogen ervaren met mijn vrouw wat dat betreft. We stonden geestelijk op dezelfde lijn, dezelfde golflengte. En heeft een geweldige zegen gegeven in ons huwelijk, in onze relatie. Ja. Ja. Zo belangrijk. We hadden over Abraham, hè? Maar goed, er zijn wel lessen die je eruit kunt halen. Abraham, hij wandelde voor het aangezicht van God. Ja. Ja. En het gevolg daarvan ook dat er vrucht kwam in zijn leven. Dat zegt hij ook even verderop, geloof ik. Waar was dat? Ik dacht Genesis 24 of zo. Ja, daar staan ook woorden van gelijke strekking. Genesis 24, daar staat: de Heere voor wiens aangezicht ik gewandeld heb, zal zijn engel met u zenden en zal uw weg voorspoedig maken. Ik geloof, broeders en zusters, vrienden, jongelui, dat het absoluut zo werkt. Als je wandelt voor het aangezicht van de Heere, dan geeft dat voorspoed in je leven. En dan heb ik het niet over materiële dingen. Dan heb ik het puur over geestelijke dingen. Dat is echt waar. Als je wandelt voor het aangezicht van de Heere God, dan geeft dat in geestelijk opzicht voorspoed. Dat brengt zegen in je leven. Omdat je namelijk allebei leeft vanuit die gemeenschap met God. Dat geeft voorspoed. Want als je leeft vanuit de gemeenschap met God, dan ga je verstaan wie je bent geworden in God, in Christus, wat je ontvangen hebt in de Heer Jezus Christus, hoe rijk je in Hem bent. Nou, dat geeft vrucht. In geestelijk opzicht. Dat geeft absoluut vrucht in geestelijk opzicht. Nou, dat is ook wat Abraham mocht ervaren. En dan even een sprongetje, want ik zie dat de tijd gaat natuurlijk ook gewoon door hier, hè. Welke neem ik? Ik neem even Hebreeën. Hebreeën 11, ga ik even naartoe. Hebreeën 11. Daar lees ik in vers 8. Door het geloof, Hebreeën 11 vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob. Hier worden wij bepaald bij Abraham. En dan wordt er gezegd dat hij in tenten woonde. Maar dat niet alleen, maar dat hij ook een stad verwachtte in vers 16. Want hij zegt: nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. Abraham woonde in tenten. En hij verwachtte, dat was een geloofszaak voor hem. Hij was op weg naar een toekomst. Een geweldige toekomst die God hem had beloofd. Ja. Het is daarbij door het geloof. Het feit dat Abraham in een tent woonde, dat was dus niet zoals je soms wel eens leest in verklaringen dat hij een Bedouïne was of zo. Nee, het staat heel expliciet: door het geloof woonde hij in tenten. Dat was voor hem een geloofszaak. Het was namelijk een getuigenis. Een tent, broeders en zusters, is namelijk, zoals u weet, niet blijvend. Is tijdelijk. Ja, dat is leuk voor de vakantie. Maar hij wist door wat God hem verteld had dat hij hier geen blijvende stad had. Hij woonde in tenten en hij verwachtte een stad met fundamenten. Ja. Hij wist wat het was om in een stad te wonen, want daar was hij begonnen. En hij verwachtte een stad, maar in die tussentijd leefde hij in tenten. Hij gaf dus, door zijn manier van leven, gaf hij uitdrukking aan dat wat hij verwachtte, omdat God het hem gezegd had. Ik zei net al, een tent dat is leuk voor de vakantie, als je mooi weer hebt. De eerste keer dat ik met een tent op vakantie ging, was een bungalowtent. Balkon op het zuiden, zeg maar. Hè. Nou, wat een gedoe om zo'n ding op te zetten, zeg. Toen de tent op stond, was ik aan vakantie toe. Ja, ik heb nu een vouwwagentje, dat is veel makkelijker. Dat staat binnen 2 minuten op, hè. Maar dat is leuk voor de vakantie. Ja, je moet daar niet 3-4 maanden in moeten wonen of zo. Dan valt dat tegen. Zeker in Nederland met dit weer, hè. Ja. Voor de vakantie is het leuk. Nou, Abraham, hij woonde in tenten. Van de Heer Jezus wordt dat ook gezegd, hè. In het Johannesevangelie. Hij heeft onder ons getabernakeld. En een tabernakel was een tent. Hè? Ja. En dit wat u van mij ziet, dat is ook een tent. Dat is de aardse tent waarin wij wonen, zegt de Bijbel. Hè? En die aardse tent van u en mij, ja, die is niet blijvend. Die is tijdelijk. Dat is leuk voor deze tijd als het allemaal een beetje goed gaat. Want ja, daar kun je ook heel wat mee te stellen hebben, hè, met zo'n aardse tent. Zeker als je ouder wordt en er allerlei gebreken komen en het functioneert niet allemaal meer zo. Maar goed, daar weten verschillende in ons midden alles vanaf. Dat is niet altijd makkelijk, zo'n aardse tent. Maar je weet in ieder geval als gelovige, dat als de aardse tent waarin je woont wordt afgebroken, nou ja, en dat gebeurt een keer. Eigenlijk is het zo dat, ja, dat proces van afbraak, dat begint eigenlijk al als je geboren wordt. Dan beginnen die cellen eigenlijk al een beetje af te breken. Ondanks het feit dat ze ook heel vaak weer herstellen en vernieuwen, maar uiteindelijk wordt het afgebroken. Maar dan heb je een gebouw bij God in de hemelen. Niet met handen gemaakt, maar een eeuwig huis. Een woonstede Gods in de geest, zegt de apostel Paulus. Ja. En zo had ook Abraham een geweldige verwachting. Hij kwam uit een stad, hij verwachtte een stad, en in de tussentijd woonde hij in een tent. Het oude liet hij achter, en hij strekte zich uit naar wat komen gaat. En in zijn leven laat hij zien dat hij een vreemdeling en bijwoner was hier op aarde. Nou ja, dat is ook onze positie, hè. Wij leven in een aardse tent. En ook wij zijn vreemdelingen en bijwoners hier op de aarde. Natuurlijk, we zijn hemelburgers, maar hier in deze wereld zijn we nog vreemdelingen en bijwoners. Maar wij verwachten hem als onze verlosser. Paulus zegt, Colossenzen 3, uw leven is verborgen met Christus in God. Mooi is dat, hè? Ik vind dat heerlijk. Dat je dat nu al mag weten. Dat nieuwe leven, dat wat je werkelijk bent geworden door het geloof in de Heer Jezus, ja, dat is nog niet zichtbaar aan u en mij. Nee, dat is nog verborgen. Dat is verborgen met Christus in God. Maar wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Nou, dat is toch geweldig. Dat is onze hoop. Dat is onze verwachting. Dat mag een heerlijke zekerheid zijn. In dat geloof mag je leven. In dat geloof mag je wandelen voor het aangezicht van de Heere. En in die periode mag je weten dat je in hem geschapen bent tot goede werken die hij van tevoren bereid heeft. En zo wil God vrucht dragen in uw en in mijn leven. Nou, zo mogen we de week ingaan. En wat moet je doen? Nou, niet zoveel. Sta 's morgens op en bid maar dat gebed wat het lied zegt. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Eigenlijk is dat alles. Klinkt simpel, maar ik geloof wel dat het werkt in de praktijk. Als dat onze intentie is, dan stel je je beschikbaar voor God, hè. Dat bidt Paulus ook in de Romeinenbrieven, 12e hoofdstuk. Hè? Dan zegt hij, dit bid ik u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheid van God. Nou ja, en die barmhartigheid van God, die hebben we leren kennen. Dat is zijn genade. Met beroep op de barmhartigheden van God. Dat gij uw lichamen stelt tot een levend, een heilig en een gode welgevallig offer. Want, zegt hij, dat is uw redelijke eredienst. Dus je staat 's morgens op en je pakt je lichaam als het ware op en je zet het voor deze Heer, hier ben ik. Gebruikt u mij maar. Neem mijn leven en laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Een geweldig leven is dat, wat je mag leven in afhankelijkheid van Hem. Geprezen zij die Heiland. Amen.